Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet podcast. Wat leuk dat je weer luistert. In de komende periode zullen er een aantal korte podcasts online komen, waarin mijn collega's van de werkgroep De Psychologie van Eetgedrag en ikzelf jullie gaan meenemen in wat wij voor jullie in petto hebben tijdens de live dag. In september, 28 september staat deze gepland en binnenkort ga je je kunnen aanmelden. Er staan al heel wat mensen op de wachtlijst, maar het kopen van een ticket dat is vooralsnog niet mogelijk, maar gaat binnenkort dus wel mogelijk worden. En in de podcast die dan online gaan komen, komt eigenlijk iedereen aan het woord die dag een workshop gaat organiseren. En die workshops zijn ontzettend uiteenlopend. Je kan denken aan een workshop over intuïtief eten, maar ook over bewegen op gevoel. We hebben ook workshops op de planning staan die gaan over eetbuien, over gedragsverandering, over hoe je doelen kunt stellen op een prettige manier als de weegschaal niet meer het doel is. Ik ga dingen vertellen over de psychologie van eetgedrag. Ik ga jullie meenemen in een stukje hormonen en hoe die invloed hebben op je relatie met eten en jezelf. En wij hebben er echt al ontzettend veel zin in en vertellen jullie dan ook heel graag wat meer over wat wij voor jullie in petto hebben. Maar nu is het wel zo dat nog niet alle opnames daarvoor klaar zijn en ik dus wel graag nu deze maand ook gewoon een podcast voor jullie wil lanceren. En ik er eigenlijk ook nog eentje klaar had staan waarin vragen van volgers en van luisteraars centraal staan. En ik heb 3 vragen uitgekozen die in de afgelopen periode zijn binnengekomen. En ik ga gewoon de eerste vraag aan jullie voorlezen en daar op antwoorden. En ik denk dat er een aantal onderwerpen tussen zitten die voor meerdere mensen ook wel echt interessant kunnen zijn. Dus een van de vragen gaat over pubers en over hun eetgedrag en hoe je daar toch op een relaxte manier mee om kan gaan. Een van de vragen gaat over diabetes en hoe je daar op een relaxte manier mee om kunt gaan in plaats van dat de focus alleen maar ligt op testen en op koolhydraten tellen. En de laatste vraag komt bij iemand vandaan waarbij de ouders zijn opgevoed in dit geval een jappenkamp, maar dat zou natuurlijk ook een concentratiekamp kunnen zijn of in een oorlogssituatie, waardoor eigenlijk die schaarste die er toen is geweest in veel gevallen ook echt invloed heeft op volgende generaties. Dus er zal ongetwijfeld een onderwerp tussen zitten wat voor jou misschien ook wel interessant is. Dan wel omdat je je eigen situatie erin herkent, dan wel omdat je er misschien gewoon wel wat meer van zou willen weten. Ik ga beginnen met de eerste vraag en ik ga hem gewoon eerst even aan jullie voorlezen. Hoi Diana, een vriendin van mij met een puberdochter besprak met mij, ik heb geen kinderen, het dilemma dat ze haar dochter nu veel koek en snoep ziet meenemen naar school en ook van haar zakgeld ziet kopen en eigenlijk geen fruit meer ziet eten. Ze wil niet dat koek en chocola beladen worden, maar toch ook liever dat ze vooral fruit eet. Heb jij mooie leestips of podcasttips voor haar? Want ik zie vooral veel content gericht op mensen en dan met name vrouwen die een dieetverleden hebben, die daar zelf van af willen en intuïtief willen leren eten en anders met emoties willen leren omgaan, maar eigenlijk weinig gericht op opvoeding en al helemaal niet op pubers. Maar jij hebt zoveel gelezen en content ontwikkeld, misschien zit daar wel wat bij. Ik zou haar graag op weg helpen, zodat er een puber uit het web van beladen eten en diëten kan worden gehouden. Nou, allereerst, hele mooie vraag en ook een heel mooi doel, want ik begrijp heel goed dat je, als je daar naast staat, eigenlijk daar graag ook iets in zou kunnen willen kunnen betekenen. En wat denk ik vooral heel belangrijk is in dit geval, is je enerzijds realiseren dat als jij daar als buitenstaander tussen aanhalingstekens, als je niet daadwerkelijk de ouder of de opvoeder bent, naast staat, dat het dan inderdaad ook belangrijk is om je te realiseren dat alles wat je daarin vertelt aan andere mensen en vertelt aan ouders, dat best wel ook een beetje beladen kan zijn. Hè? Ouders voelen zich natuurlijk al vrij snel aangevallen in hun opvoedstijl of in hun gedrag rondom eten of in hoe ze communiceren met hun kinderen. Als ze daardoor iemand anders over worden aangesproken. Maar wat denk ik vooral heel belangrijk is, is dat als we het hebben over pubers die een gezonde relatie met eten willen ontwikkelen of willen behouden, als ze die nog steeds hebben, is eigenlijk dat je als ouder zijnde het juiste voorbeeld geeft. En dat je als ouder zijnde dus inderdaad niet negatief praat over koek, snoep en chips en ook niet per se heel positief praat over fruit of over groenten. Maar dat je eigenlijk op een hele neutrale manier zelf ook praat over eten en daar zelf dus ook op een hele neutrale manier mee omgaat. En het lastige is een beetje dat als je het hebt over leestips of podcasts, dat er voor pubers en jongeren in het Nederlands, als het gaat over intuïtief eten, eigenlijk nog heel weinig is. In het Engels zijn er wel wat dingen te vinden Maar die zijn ook niet per se altijd toepasbaar dan op onze situatie. Omdat veel van de boeken die er bijvoorbeeld zijn uit Engeland en uit Amerika komen. En daar eten kinderen op school bijvoorbeeld ook de warme maaltijd. Daar eten ze ook in de schoolkantine. En is dat in principe ook standaard. Waar de gemiddelde puber in Nederland in ieder geval nog wel gewoon met boterhammen op zak naar school toe gaat. Maar dan wellicht langs een supermarkt gaat om daar iets in te ruilen. Maar het dus niet zo is dat het heel erg op het schoolsysteem gericht is. Wat ik eigenlijk altijd probeer te benadrukken, want ik heb zelf ook twee pubers in huis, is dat wat bij ons centraal staat is, heb je echt honger of heb je zin in wat lekkers? En aan de hand daarvan maak je je keuzes. En dat wil dus eigenlijk zeggen, heb je echt honger? Dan pak je iets wat ook een beetje bijdraagt aan het dempen, tussen aanhalingstekens, of het oplossen van die honger. Dus iets voedzaams. En dat kunnen boterhammen zijn, maar dat kan dus ook wel een frikandelbroodje zijn. En dat kan ook een croissantje zijn. Maar dan heb je er misschien nog iets anders bij nodig. En dan is misschien een croissantje en Red Bull niet de meest ideale combinatie. Maar dan zou je naast dat croissantje misschien ook gewoon een pakje yoghurt kunnen kopen. Of een zo'n halve liter een melk of Optimel. Of iets anders waar misschien nog een beetje eiwitten in zitten. Maar heel erg dus vanuit die neutrale houding. Dus heb je honger, eet dan vooral iets wat ook bijdraagt aan het oplossen, tussen aanhalingstekens, van die honger. Iets wat dus voedzaam en verzadigend kan zijn. En voedzaam is daarin voor mij misschien ook alweer op een iets andere manier bestempeld dan hoe voedzaam vaak wordt gezien. Voedzaam wordt natuurlijk vaak toch gewoon gezien als een codewoord voor gezond, tussen aanhalingstekens. En voor dan is het wel goed. Hoe ik het mijn kinderen heb geleerd is vooral een voedzame maaltijd bevat koolhydraten, vetten en eiwitten. Dus dat kan ook wel een croissantje zijn met een plak kaas. Dat kan ook een frikandelbroodje zijn met een bekertje yoghurt of een klein bakje kwark. Of met zo'n die drinkyoghurtjes met zo'n hoe heet dat nou? Ik kom even niet uit mijn woorden. Met zo'n tuutje erop waarvan je vroeger danoontjes had, zeg maar. Daar heb je ook een soort breakerachtige yoghurtdrankjes van. Met andere woorden, combineer gewoon je koolhydraten, je vetten en je eiwitten, want daar heb je zelf het meeste aan. En gaat het over koek, snoep en chips, dat zijn dingen die eet je om van te genieten. Dat zijn genotsproducten, noem ik het altijd maar. Die zijn niet bedoeld om je honger te stillen, maar ze zijn wel bedoeld om van te genieten. Dus pak die dan ook op een moment dat je daar ook echt van geniet. En wat wij als ouders denk ik nog moeten leren, is dat als we zo die nadruk leggen op dat ze beter fruit kunnen eten, of beter snackgroenten kunnen eten, is dat die producten daardoor juist minder aantrekkelijk worden dan wanneer het er ook is en ze kunnen het ook pakken en het wordt meer gezien als één van de mogelijkheden. Dus tuurlijk willen we allemaal dat onze kinderen vitamines en mineralen binnenkrijgen. En ja, fruit en groenten kunnen daaraan bijdragen. Maar op het moment dat zij met jou nog gewoon de avondmaaltijd nuttigen en daar heb je in 9 van de 10 gevallen gewoon groenten bij zitten, dan eten ze die groenten, eten ze wel een keer fruit, super. Eten ze een periode geen fruit, dat overleven ze ook echt wel. Dus het is ook daarin juist dat relaxte, dat neutrale, wat maakt dat die druk eraf gaat. En bij ons thuis is er altijd fruit, er is ook altijd groente wat ze kunnen pakken, maar er zijn ook altijd koekjes en er is ook altijd chips en er zijn ook altijd snoepjes. En wat we eigenlijk zien is dat alle drie de kinderen daar op een hele relaxte manier mee omgaan. Dus ja, ze snoepen. En soms snoepen ze misschien meer dan jij als ouder zijnde prettig vindt. Maar in heel veel gevallen is dat ook tijdelijk. Want wat we ook zien is dat een van de redenen dat pubers grijpen naar de croissantjes en de frikandelbroodjes en het snoep en de koek en de chips en de cake en vul maar in, is omdat ze aan de ene kant een ontzettende hormonale verandering aan het doormaken zijn. En daar hebben ze gewoon echt onwijs veel energie voor nodig. En ze zijn vaak ook nog gewoon in de groei. Dus ze hebben gewoon energie nodig. En die energie halen ze gewoon heel makkelijk uit een croissantje en uit een kaasbroodje of uit een pizza en uit patat. En die energie, dat is moeilijker om dat uit een volkoren boterham te halen, want het duurt gewoon langer. Dus het is voor pubers ook super aantrekkelijk om een periode gewoon eens even lekker op ontdekkingstocht te gaan en niet de klaargemaakte boterhammetjes van thuis met kipfilet en kaas op te eten, maar die Jumbo in te gaan of die Albert Heijn of die Lidl of want ik word niet gesponsord. Dus welke supermarkt je dan ook maar wil, daar gaan ze eten vinden. En dat gaan ze ook opeten. En daar gaan ze van genieten. En op het moment dat jij dat gaat veroordelen, dan ontstaan er problemen. Dus veroordeel dat niet. Tuurlijk kan je er met ze over in gesprek gaan. En kun je ook aangeven, joh, hartstikke duur die broodjes in de supermarkt. Terwijl er thuis ook gewoon brood voorhanden is. Of andere producten die je misschien mee zou kunnen nemen. Maar veroordeel het niet. Blijf er ver van. Blijf neutraal. En het beste voorbeeld in een gezonde relatie met eten ben jij als ouder zelf. Dus als jij relaxed omgaat met eten, als jij er niet over oordeelt, als jij niet veroordelend praat over je eigen lichaam, als jij niet zegt dat chocola slecht is, krijgen ze in ieder geval bij jou het juiste voorbeeld. Want op school en in de media wordt er al genoeg heel negatief gesproken over eten. En over allerlei lichaamsvormen. En over dik zijn en vul allemaal maar in. Dus jij bent daarin dan eigenlijk de veilige baken die het juiste voorbeeld kan geven. En sta je daar als vriendin of als tante of als oma naast. En je ziet dat een ouder heel erg vast zit nog in wel dat dieetdenken en in wel het oordelen. Wees jij dan als buurvrouw of als tante of als oma die veilige baken, die gewoon neutraal praat over voeding. En die in ieder geval daarin het goede voorbeeld kan geven. Want meer dan dat kunnen we uiteindelijk ook niet doen. Maar hoe spastischer en gespannener wij zijn over eten, hoe meer onze kinderen dat natuurlijk ook gewoon pertinent overnemen. Dus wees daarin gewoon het goede voorbeeld. En ga ook in gesprek met je puber of met je kind of met je neefje of nichtje, als je die dingen hoort zeggen als maar Red Bull is echt super slecht en ik zou nooit croissantjes mogen eten, of mama zegt dat heel slecht is, of probeer op zijn minst de nuance aan te brengen. Even los van het feit dat energy drinks onder een bepaalde leeftijd ook gewoon echt geen goed idee zijn vanwege de cafeïne, zit het ook heel vaak, de reden dat ouders erop zitten, zit hem veel meer in het feit dat er heel veel suiker in zit. Dus wees ontspannen. Geef daarin het goede voorbeeld. En realiseer je vooral dat het altijd genuanceerder is dan het in de media naar buiten wordt gebracht. En dat dat al een hele mooie houvast kan zijn. Dus super fijn als je kind elke dag een appel mee naar school neemt. Maar ook helemaal prima als het gaat voor een koek en een iets verpakts. En alleen een keer een appel 's avonds na het sporten pakt. Of misschien wel gewoon heel lang geen appels eet. Ze kunnen echt wel een periode zonder. En uiteindelijk leren ze zelf te luisteren naar wat hun lichaam nodig heeft. En gaan de meeste volwassenen toch uiteindelijk uit zichzelf ook gewoon wel groente en fruit eten. En de een meer en de ander wat minder. So be it, dat mag ook gewoon. Dus ik hoop dat dit een antwoord is op je vraag. En super lief dat je deze vraag voor haar stelt. Nou, jullie horen het, ik heb weer een heel irritant kriebeltje in mijn keel, maar hij gaat niet weg. Dus ik ga gewoon lekker door en ik hoop dat het even goed normaal is om naar te luisteren. Ook al heb ik een soort, hoe zeg je dat, randje op mijn stem. De volgende vraag is, even kijken, ik moet er even doorheen scrollen. Ja, hier. Beste Diana, dank je wel voor je geweldige content met een hartje erachter. Nou, super lief. Ik volg je account met heel veel interesse en plezier. Ik heb een vraag en ik hoop dat je even de tijd hebt of wilt nemen om die te beantwoorden. Ik heb diabetes type 2 en ik ga starten met een programma Keer Diabetes 2 om. Dat programma leert je om met leefstijl, juiste voeding, beweging, goede nachtrust en voldoende ontspanning de diabetes 2 onder controle te houden. Je gaat regelmatig op een dag je bloed testen op suiker en komt er dan op die manier achter welke voedingsproducten voor je werken en welke niet. Ik ben heel benieuwd hoe jij als voedingspsycholoog hier tegenaan kijkt en hoe dit zich verhoudt tot jouw ideeën over voeding. Dank je wel alvast. Nou, jij dank je wel voor je vraag, want het is natuurlijk wel een onderwerp wat veel leeft. Hè. Er zijn veel mensen die diabetes hebben. In dit geval hebben we het dan even over diabetes type 2. Hè. Dus dat is niet de variant waarbij de alvleesklier helemaal niets meer doet, zoals bij diabetes type 1. Maar de variant waarbij je alvleesklier hulp nodig heeft. En dat in sommige gevallen betekent dat je wel insuline nodig hebt. En in sommige gevallen ook betekent dat je dat niet nodig hebt als je heel erg rekening houdt met beweging en met voeding. Nou, wat ik hierin vooral heel belangrijk vind, is wederom die neutrale houding ten opzichte van voeding. En we hebben een periode gehad waarin mensen die diabetes kregen, we het ook suikerziekte noemden. En we eigenlijk gingen inzetten op geen suiker eten. Nou, los van het feit dat dat bijna onmogelijk is, want koolhydraten zijn ook suiker en suiker zijn koolhydraten. En het is bijna onmogelijk om volledig koolhydraatarm te eten. Koolhydraat beperkt daarentegen lukt vaak wel voor een bepaalde periode. Maar wat we eigenlijk na verloop van tijd gingen zien, was dat het hem niet zozeer zat in het beperken van de koolhydraten, maar in rekening houden met die koolhydraten, rekening houden met je beweging en rekening houden met hoe je die koolhydraten kunt combineren met bijvoorbeeld vetten en eiwitten, waardoor ze gewoon niet zo snel worden opgenomen in je bloedbaan. En ja, dan heeft het in dit geval ook absoluut wel zin als die koolhydraten wat vaker van de volkoren variant zijn. Omdat de volkoren variant koolhydraten zijn complexer en die hebben gewoon net iets meer tijd nodig om je bloedbaan in te gaan. Maar wanneer je ze combineert met vetten en met eiwitten, dus je eet een boterham, maar die is met eiwitrijk belegd, dus met kaas of met kipfilet of met een plantaardige variant daarvan, die wel veel eiwitten bevat. En je drinkt daar melk bij, of yoghurt, of karnemelk, of kwark, of daarvan ook weer een plantaardigere variant. Dan zie je eigenlijk dat het op een hele gestage manier wordt opgenomen in je bloedbaan. En ja, aan de hand daarvan dus ook kunt gaan kijken, hey, waar reageert mijn lichaam sterker op? Waar reageert mijn lichaam wat minder sterk op? En wat betekent dat dan voor eventueel bijspuiten van insuline, of bijslikken van insuline, of voor beweging? En ook hierin zien we dat hoe meer stress er rondom dat eten gaat zitten en hoe meer stress er gaat zitten rondom het proberen te beperken van die koolhydraten en hoe meer stress er is over dat bewegen, dat dat in veel gevallen ook een hele negatieve werking heeft op onze bloedsuikerspiegel. Dus stress beperken is daarin uiteindelijk ook gewoon weer een hele belangrijke factor, net als goed slapen. En dan is het dus vooral zaak om ook nu weer op een vrij relaxte, neutrale manier naar dat eten te gaan kijken en gewoon te gaan ontdekken en dus ook te gaan experimenteren wat werkt voor mij wel en wat werkt voor mij niet. En op het moment dat je zo'n sensor draagt en je hebt diabetes, even los van de discussie dat er heel veel mensen zijn die nu zo'n sensor dragen die geen diabetes hebben, waarbij het compleet nutteloos is om te weten wat jouw bloedsuikerspiegel doet als jij een appel eet of wanneer je een Snicker eet, want het maakt niet uit. Je lichaam corrigeert dat namelijk uit zichzelf wel. Is voor mensen die diabetes type 2 hebben, kan het wel interessant zijn om een keer zo'n sensor te dragen. Maar dan probeer ik dus wel in te zetten op combineren. Dus ga dan niet kijken wat gebeurt er als ik een suikerklontje eet. Want ja, dan gaat je bloedglucose sky high. En zal je lichaam het waarschijnlijk niet uit zichzelf kunnen bolwerken. Omdat je alvleesklier niet helemaal naar behoren werkt. Maar wat gebeurt er op het moment dat ik een broodje eet met eiwitrijk beleg? Of wat gebeurt er als ik een broodje eet, misschien wel met chocoladepasta of met vlokken, maar ik drink daar een beker karnemelk bij. Of, dus ga het vooral op die manier doen. Want wanneer je puur suiker gaat eten, zul je zien dat je bloedsuikerspiegel heel erg omhoog gaat. Maar dat is ook de bedoeling. Alleen op het moment dat je lichaam dat dus niet kan bolwerken, omdat je alvleesklier niet naar behoren werkt, kan dat heel veel stress geven. Waardoor dus de overtuiging kan ontstaan, ik kan maar beter zo min mogelijk suiker binnenkrijgen. Terwijl dat niet is waar de nadruk op zou moeten liggen. Wanneer je het gaat combineren en je gaat dan bekijken wat er gebeurt met je bloedsuikerwaarde en ook hoe jouw lichaam dat dus eigenlijk dan gaat oppakken, dan wel zelf, dan wel door even iets meer te bewegen en de snelle koolhydraten te verbranden, dan wel door misschien toch insuline bij te spuiten of bij te slikken. Kun je ook weer vertrouwen krijgen in je lichaam. Dus een lichaam met diabetes type 2 is een lichaam dat anders werkt. Het is niet een lichaam dat defect is. Het is een lichaam dat anders werkt. En ja, daar heb je soms even wat hulp bij nodig. En dan zien we inderdaad dat hoe meer je dan inzet op het combineren en op ook kijken hoe je beweging daar een onderdeel van je dag in kan laten spelen, ja, hoe groter de kans is dat we dan dus zeggen, je hebt je diabetes omgekeerd. Nou, ja en nee, daar zijn enorme discussies over waar ik verder vanaf wil blijven. Maar dan heb je je lichaam eigenlijk de mogelijkheid gegeven om te reageren op een manier die het wel aan kan. En dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon heel belangrijk. Hè? Dus los van het feit dat het voor mensen die geen diabetes hebben echt kansloos is om met zo'n sensor rond te gaan lopen om te kijken wat je bloedglucose doet. Je lichaam is bedoeld om een verhoogd bloedglucose te krijgen als je eet. Want de voedingsstoffen gaan gewoon je systeem in. En daarna reguleert je alvleesklier dat weer, maak je gewoon insuline aan en kom je weer op een normaal niveau uit. Dus als je geen diabetes hebt, ga alsjeblieft niet zo'n sensor dragen. Heb je wel diabetes, dan kan het van toegevoegde waarde zijn als jij weet hoe jouw lichaam reageert op bepaalde combinaties van voeding. En dan kan je daarvan leren en kan je daar ook op inspelen. En dat geeft ongetwijfeld heel veel rust. Maar dus wel puur vanuit ook dat idee, het kan mij rust geven als ik weet hoe mijn lichaam hierop reageert. Dus gun jezelf ook vooral de ruimte om daar dan mee te experimenteren. En ook als je wel een keer ziet dat die ontzettend omhoog gaat, je bloedsuikerspiegel, realiseer dan ook dat dat niet altijd alleen maar is wat je precies daarvoor hebt gegeten. Maar dat het hem dus ook kan zitten in het feit dat je misschien erg weinig bewogen hebt die dag. Of misschien wel gewoon heel slecht geslapen hebt, waardoor je lichaam denkt, ik pak het even net wat rigoureuzer op. Dus probeer dan bepaalde combinaties ook niet één keer, maar meerdere keren onder verschillende omstandigheden. En gun jezelf dus inderdaad ook vooral rust rondom het feit dat je diabetes hebt. Jij hebt niks verkeerd gedaan. We zijn er nog steeds niet achter waarom de een wel diabetes ontwikkelt en de ander niet. Het komt niet doordat je te veel suiker hebt gegeten. Het komt ook niet doordat je al te veel koolhydraten hebt gegeten. Het komt ook niet pertinent omdat jij zogezegd een BMI hebt dat hoger is. Er zijn ontzettend veel mensen met een zogezegd gezond BMI, los van die discussie, die ook diabetes ontwikkelen. We weten eigenlijk gewoon niet zo goed waarom mensen diabetes ontwikkelen. Net zoals we dat bij heel veel andere aandoeningen eigenlijk ook niet zo goed weten, weten we dat bij diabetes ook niet. Er zijn geen onderzoeken die laten zien dat het causaal, oftewel oorzakelijk, veroorzaakt wordt doordat je te veel, tussen aanhalingstekens, hebt gegeten of doordat je gewicht hoger is. Er zijn inmiddels wel onderzoeken die laten zien dat gewichtstoename een aanloop kan zijn. Als in, er is dus al diabetes gaande in jouw lichaam. Als gevolg daarvan ga je aankomen omdat je lichaam een bepaalde dysregulatie heeft tussen glucose en insuline. En dan zien we op een gegeven moment dat mensen aan de bel gaan trekken omdat ze zich niet goed voelen. En dan blijkt dat ze diabetes hebben. Maar het is dus niet zo simpel als jij dik bent krijg je diabetes en als je dun bent krijg je het niet. Nee, we weten het eigenlijk gewoon niet. Dus laat ook alsjeblieft de schuld daarin verre van jezelf. En je beschreef ook al zo mooi, in het programma kijk je dus naar voeding, beweging, nachtrust en ontspanning. Nou, wat ik net al zei, stress is daarin dus echt heel erg belangrijk. Want op het moment dat we veel stress ervaren, is de kans dat de diabetes wel onder controle komt een stuk kleiner. Als je slecht slaapt, heb je allerlei hormoondysregulaties en die hebben ook invloed op je insuline en op je glucose. En als je heel weinig beweegt, kan dat ook effect hebben op je bloedglucosespiegel. En ja, op het moment dat jij dan nadenkt over combinaties in je voeding, kan dat absoluut effect hebben. Nou, ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord. Gaan we door naar de laatste vraag die gesteld is. Ik heb geluisterd naar een paar podcasts van jou en ook van anderen. Maar ik mis bijvoorbeeld een podcast voor mensen die opgevoed zijn door ouders die honger hebben geleden. In bijvoorbeeld een jappenkamp. Nou, wat ik net in de introductie al zei, dat kan ook een concentratiekamp zijn geweest. Kan ook zijn dat mensen zijn opgegroeid in armoede of in een oorlogssituatie. Maar in ieder geval dat je dus bent opgevoed door mensen die honger hebben geleden. Ze geeft aan, ik heb twee zussen en we hebben eigenlijk alle drie een gestoord eetgedrag. Verstoord eetgedrag zou ik ervan willen maken. We zijn alle drie niet jong meer, maar zijn het, en ik ben het zat om een regime aan te gaan. Ik ben zwaar, ze schrijft zelf, ik ben veel te zwaar. Ik hou het altijd op zwaar of dik, want er zit geen waardeoordeel in. Maar ik ben zwaar en ben het flink zat weer te starten en naar een diëtiste te gaan. Weet jij of er meer mensen zijn met dit probleem? Ik hoor het graag. Wat we zien is, als jij bent opgevoed door mensen die honger hebben geleden, dat effect heeft. En ook daarvoor geldt, we weten niet precies wat daarin de meeste impact heeft. Of dat het feit is dat je bent opgegroeid als baby zijnde in het lichaam van iemand die honger heeft geleden. Met andere woorden, of dat ook al impact heeft op eigenlijk je DNA, tussen aanhalingstekens. Niet je letterlijke DNA, maar wel het feit dat als jij als baby zijnde in de buik van een moeder zit die honger heeft geleden. Dat we dus zien dat dat impact heeft. Alleen we weten niet of dat vooral te maken heeft met het feit dat jij in die buik bent opgegroeid. Oftewel dat jij dus die bloedband hebt gedeeld. Of dat dat effect vooral zit in het feit dat mensen die zelf honger hebben geleden vaak daarna toch een verstoorde relatie met eten hebben. En dat kan betekenen dat je als ouder zijnde, die dus in honger is opgegroeid, het extreem belangrijk vindt dat er altijd voldoende eten is. En dat je dus ten alle tijden wil voorkomen dat jouw kinderen ook voedselschaarste ervaren. Dat kan dus betekenen dat er altijd eten in overvloed is. Dat kan ook betekenen dat je wil dat je kinderen altijd hun bord leeg eten. Want je hebt zelf ervaren hoe het is om honger te hebben en je vindt het dus niet acceptabel dat er eten overblijft. Dat kan zijn dat je je kinderen daarin dus heel erg gaat belonen en troosten en misschien ook wel gaat compenseren met heel veel eten, omdat je dat zelf in je jeugd hebt gemist. Waar het effect precies vandaan komt, weten we niet 100% zeker. Maar dat er een effect is, dat zien we wel. Dus veel mensen die zijn opgevoed door ouders of opvoeders die zelf in schaarste zijn opgegroeid, ervaren dat impact heeft op hun eigen relatie met eten. En uiteindelijk kan dat altijd weer twee kanten op gaan. Dat kan dus inderdaad betekenen dat jij in overvloed opgroeit en er altijd eten is en je eigenlijk niet de kans hebt gekregen om daarin zelf een ontspannen relatie met eten te ontwikkelen, maar eigenlijk gewoon altijd bezig bent met eten. Dan wel omdat het je wordt toegestopt. Dan wel omdat er ook niemand is die jou leert dat het misschien handig is om te onderzoeken of je wel honger hebt op het moment dat je iets eet. En dat één plak cake misschien ook wel gewoon genoeg kan zijn. Dus het kan hem ook weer zitten in de opvoedstijl die daar dan volgens op volgt. En een ander effect kan ook juist zijn dat je vanuit die verstoorde relatie met eten of vanuit die verstoorde opvoedrelatie met eten misschien wel heel obsessief aan de slag gaat met eten. En misschien juist wel heel erg gaat zitten in de hoek calorieën tellen en restrictie. En dus wat we eigenlijk zien is dat er een effect is. We weten niet precies welk deel daarvan het grootst is in het verklaren van dat effect. Oftewel is het nature dat je bent opgegroeid in de buik van iemand die honger heeft geleden. Of de nurture, dus dat je bent opgevoed in de praktijk, in je dagelijks leven door iemand die is opgegroeid met veel honger en in schaarste. Dat weten we dus niet zo goed. En we zien dus ook dat het effect twee kanten op kan gaan. Dan wel het effect is dat jij niet hebt geleerd om op een ontspannen manier met eten om te gaan. Maar je ook niet hebt geleerd om te luisteren naar echte verzadigingssignalen. En je daardoor misschien wel veel meer eet dan je eigenlijk nodig hebt. En misschien ook wel meer moest eten dan dat je eigenlijk op kon. Hè, dus vanuit dat bord leeg eten. Maar dat het ook kan betekenen dat je dus eigenlijk op die andere hoek gaat zitten. En eigenlijk in een heel obsessief eetgedrag terechtkomt. Waarin je calorieën gaat tellen en macro's gaat bijhouden. En jezelf eigenlijk in een bepaalde restrictie gaat zetten. En dat misschien juist wel de andere kant van de medaille kan betekenen. Dus dat je meer richting een orthorexische relatie met eten gaat. Of misschien zelfs anorexia ontwikkelt na verloop van tijd. Maar dat het effect heeft, dat weten we. Hoe het effect precies veroorzaakt wordt, weten we niet goed genoeg. En wat het effect gaat zijn, ja, dat is dus heel divers. Maar ja, er is absoluut dus wel een relatie tussen opvoeden in opgevoed worden door iemand die in schaarste is opgegroeid. Terwijl mensen die daarin zijn opgegroeid in eigenlijk een hele fijne, warme omstandigheden met wel voldoende eten, maar ook voldoende kader, zoals ik het altijd maar wil noemen. Hè. Dus een kader waarbinnen jij als kind veilig je eigen keuzes mag maken, maar er ook wel een volwassene is die een beetje meedenkt en nadenkt over of dat wel een goed idee is. Ja, daarin zien we toch meer mensen die een gezonde relatie met eten ontwikkelen. Los van het feit dat we natuurlijk ook gewoon in een dieetcultuur zitten waarin de nadruk dan ook vooral ligt op als je dik bent, zou je moeten afvallen en je daar vanzelf een verstoorde relatie met eten door ontwikkelt. Maar goed, dat is dan weer even een ander onderwerp. Ik hoop dat ik ook jouw daarvraag mee heb beantwoord. Dan hou ik het daar voor deze keer ook gewoon bij. Want in de komende periode komen er dus meerdere kortere opnames online, waarin 1, 2 of soms ook 3 coaches even wat dingen uitleggen over het live event waar wij al ontzettend veel zin in hebben. Ik ga in de show notes ook nog even de link zetten dat je jezelf op de wachtlijst kunt zetten. Want de mensen die op de wachtlijst staan krijgen als eerste de mogelijkheid om een kaartje te kopen. En we hebben sowieso maar een beperkt aantal tickets beschikbaar. En dan een nog beperkter aantal tickets beschikbaar voor de kortingsprijs. En daarna gaat de prijs ook echt wel iets omhoog. Realiseer je daarbij alvast dat het voor ons nu deze eerste keer doel is dat we kiets spelen. Dat wil zeggen dat we alle kosten eruit kunnen halen die we moeten maken door externe partijen in te huren. Zoals een locatie en de catering en de goodiebags die we voor jullie willen regelen. En dat de insteek deze eerste keer ook niet is dat wij er geld aan gaan verdienen. En die kans lijkt ook extreem klein, tenzij wij er hele dure tickets van gaan maken. En dat willen we niet doen. Maar goed, realiseer dus wel dat als jij je ticket koopt, dat je daarmee er in ieder geval voor zorgt dat wij deze dag kunnen organiseren. En dat we kiet kunnen spelen en onszelf niet in de schulden hoeven te werken. Maar we willen deze dag gewoon zo ontzettend graag deze eerste keer organiseren. En kijken of er voldoende animo voor is. Dat we het oké vinden dat wij daar geen geld aan verdienen. Maar hopelijk wel heel veel mensen een hele fijne verzorgde dag kunnen geven. Waarin het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf centraal staat. En waarin dus ook allerlei uiteenlopende onderwerpen aan bod zullen komen. Zodat je een beetje kunt proeven aan hoe het ook anders kan. De titel van het event is geworden De Psychologie van Eetgedrag. Stop met diëten, start met leven. En dat is ook echt onze insteek. Dat mensen stoppen met diëten, eindelijk echt gaan leven. En dat dus ook doen door stil te staan bij hun eigen behoeftes en bij wat zij daarin nodig hebben. En wij bieden jullie daarin heel graag wat eerste handvaten tijdens dit mooie live event in september. Nou, voor nu weer dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg! Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!